Welkom allemaal. Als je denkt van waarom gaat hij nou steeds zitten? Ik ben echt ontzettend last van mijn rug. Dus ik ga niet heel de tijd kunnen gaan staan helaas. Ik ben Matthijs Hoekstra, voor degenen die mij niet kennen. Ik werk bij Microsoft al een tijdje, dik 12 jaar. Sinds een jaar in Redmond. Ik ben vorig jaar verhuisd. Dus vorig jaar liep ik hier nog rond als een van degenen die het mede organiseerde. En dit jaar mag ik hier als gast van Microsoft Nederland spreken. Ik werk in het, toen was het Windows Phone product team, dat bestaat niet meer. Ik werk als product marketeer voor enterprise. Dus het gaat om name om enterprise ontwikkelaars, line of business applicaties op het Windows platform. Dat is Windows en Windows Phone. Vandaag ga ik het specifiek over Windows Phone hebben, want dat is nieuw. Dat hebben we vorige week, de week ervoor aangekondigd op beeld, Windows Phone 8.1. Dus daar ga ik vandaag eigenlijk door het platform heen lopen, want er is heel veel. En dan met name de dingen die ik denk die voor een enterprise ontwikkelaar interessant zijn. Nou, mochten jullie vragen hebben, steek je hand even op. Voor degene helemaal achter in de zaal. Als je die kan lezen, kom alsjeblieft even naar voren, want het zijn wel hele kleine schermpjes. Dus ik laat soms wat code zien. Dus dit is de agenda. Waarom Windows Phone voor die enterprise? Nou, daar heb ik wel een verhaaltje bij. Dus ik denk dat er wel hele goede redenen voor zijn. Ik hoop dat jullie dat dan ook vinden. Ik laat wat van de tools zien die we nu hebben voor de ontwikkelaar. Ik vertel een stukje over security, authenticatie. Als je dan al die apps bouwt, hoe krijg je ze dan op de telefoon en hoe kan je dat managen? En daar is een heel verhaal voor morgen waar ik een uur lang de diepte in ga. Ja, en dan heb ik nog een hele rits van wat zou je nog meer kunnen doen met het platform, ook vanuit een enterprise gezien. En dat is meer ook zo van, nou, kijk hoe ver we komen. Zijn er veel vragen dan iets minder? Zijn er wat minder vragen, dan heb ik nog wat uitloop. Dus we gaan eens kijken hoe ver we komen. Ja, Windows of Windows Phone voor de enterprise. Waarom nou? We doen heel veel custom visits. Er komen veel klanten bij ons. Die vragen, we hebben nu heel veel Blackberries. Daar willen we vanaf. En nu? We hebben eigenlijk wel heel veel andere telefoons. Maar we willen eigenlijk wel weten van jullie waarom is nou Windows Phone in jullie ogen interessant voor de enterprise. Nou, wij denken dat we een hele mooie oplossing op Windows en Windows Phone hebben. Een consistente ervaring. In de user interface, maar ook zometeen in het ontwikkelen. Een productief platform, Office in the box. Het connect eigenlijk al standaard met heel veel omgevingen die je als bedrijf waarschijnlijk al hebt. Of het nou Exchange is, Office 365, SharePoint, on-premise. De beheertools die je eventueel hebt. Nou, we hebben een fantastisch ontwikkelplatform. De meeste bedrijven hebben eigenlijk wel .NET ontwikkelaars in huis. Wat ze zich niet altijd realiseren is dat die ook in staat zijn om mobiele oplossingen te bouwen. Dus wat is nou een probleem wat je als bedrijf zou kunnen oplossen? En kunnen we dat in ieder geval met de technologie en de tools doen die je al in huis hebt? We hebben bijvoorbeeld over de verschillende ALM-oplossingen die mensen al hebben. Daar sluit het gewoon op aan. Nou, en je kan het op een standaard manier beheren. Of het nou met Windows Intune van ons is. Of met een third-party MDM-omgeving die er ook al heel vaak is bij klanten. Dingen als Mobile Iron, AirWatch, dat soort zaken. Nou, en uiteraard als onderliggende architectuur. Ons security verhaal, wat prima is en misschien wel de beste in de markt. Nou, dan is deze slide, vind ik altijd een hele mooie. We laten eigenlijk een hele range aan Nokia Lumia devices zien. En waarom is dat nou interessant voor bedrijf? En met name in Nederland zien we toch wel veel bedrijven die voor medewerkers telefoons aanschaffen. In heel veel landen op de wereld is dat niet het geval. Dan worden mensen acht zelf telefoons aan te schaffen. Het bring your own scenario zie je heel veel voorbij komen. Maar juist in corporate liable omgevingen is die hele range wel interessant. Of het nou die fantastische 1020 is, of die hele grote 1520. Of misschien wel de meest voordelige 520. De ervaring op al die toestellen is eigenlijk geweldig. Je kunt eigenlijk geen slechte Windows Phone kopen. Die allerrechtse die kost, wat is het hier ongeveer? €100, denk ik. Kun je voorstellen dat je een bepaald scenario wil oplossen voor mensen in het veld. Die telefoon meenemen en daarna een custom app op. Ja, die dingen gaan wel eens kapot. Nou, €100, dat is nog wel eens te overzien. Als je een iPhone kapot laat vallen, dan ben je €500 kwijt. Dus de kosten technisch gezien zijn die Lumia's, vooral die 25's, voor heel veel bedrijven super interessant. Of de grotere Lumia 25 vanwege het grotere scherm. Dus afhankelijk van het scenario wat je denkt op te kunnen lossen, mobiel, is Windows Phone heel interessant. Qua management is het allemaal hetzelfde. Er staat navigatiesoftware op van Nokia voor niks. Office integraties aanwezig. Dus je kunt als bedrijf vrij snel aan de slag. Met een bepaalde oplossing, onafhankelijk van welk device je hier kiest. En Microsoft zorgt ervoor als jij als developer een applicatie op dat platform bouwt, dat het op al die devices goed doet. Dus je boet niet in op ervaring, als je naar het voordeligere telefoon gaat met Windows Phone. Nou, dat verhaal landt bij heel veel bedrijven heel goed. Nou, dan zijn jullie in staat als ontwikkelaars om allemaal nieuwe en unieke scenario's te bouwen. Afhankelijk van het bedrijf, de problemen die je hebt, kun je dat doen. Of het nou een field assistant tool is, een sales tool, of iets heel simpels als een smoelenboek. Een van de meest populaire scenario's wat we vaak horen. We willen gewoon mensen kunnen vinden met een bepaald soort kennis. Typisch het internet 1.0 scenario. Dat wordt mobiel nu heel veel gebouwd. Het is secure, dus je kunt je bedrijfsinformatie meenemen op je telefoon. Dat is wel een basisbegin. Dat komt omdat het gebaseerd is op onze NT-kernel. We gebruiken BitLocker Security, et cetera. Kom ik zo nog op terug. Ja, de bestaande skillset. Ontzettend veel .NET-ontwikkelaars. Misschien iets met Silverlight met WPF gedaan. Ja, je hebt eigenlijk al de skills om een mobiele app te bouwen op Windows en op Windows Phone. HTML5 support, omdat we IE11 hebben. Of WinJS support. Visual Studio en LLM. De meeste bedrijven hebben toch dit al in place. Ze hebben bepaalde lifecycle management procedures en processen. Daar kun je gewoon op aansluiten als je gaat bouwen voor een mobiel. Dus je hoeft niet meer extern mensen in te huren om een mobiele app te bouwen. Je kan het gewoon zelf. Nou ja, en je kunt nu met Windows voor Windows en Windows Phone, of met de release van vorige week voor Windows en Windows Phone gaan ontwikkelen. Dus ja, Universal Apps noemen we dat. Windows Runtime draait nu zowel op Windows als op Windows Phone. We hebben zelfs een voorbeeld gezien op beeld van de Xbox. Dat betekent dat je op al die devices vanuit één plek een bepaalde mobiele ervaring kunt gaan maken. En of het nou inderdaad zo'n heel groot PPI-scherm is, om rechts. Laptop, all-in-ones, two-in-ones, tablets, phones, dat maakt niet uit. De kunst gaat zijn voor een ontwikkelaar is om die ervaring te ontwerpen. Want een telefoon heeft misschien een wat kleiner schermpje, heb je altijd bij je. De tablet heb je al iets meer screen real estate. En je hebt natuurlijk je desktop misschien met nog veel meer. Ja, een ontwikkelaar bepaalt natuurlijk wat zo'n applicatie dan wel of niet doet. En wij proberen met onze tools, laat ik ze wat van zien, om jullie daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Nou, hoe doen we dat? Een voorbeeld is, het is niet alleen de runtime, het gaat ook om de UI. We proberen zoveel mogelijk controls en API's te delen. Simpel, een button, checkboxes, dat soort zaken, die werken gewoon hetzelfde. Datepicker is bijvoorbeeld anders op de phone als op Windows. Bijvoorbeeld, dus de, ik weet niet of mensen op de phone bekend zijn of met Windows. We tekenen het anders, het is hetzelfde XAML-control. De XAML is letterlijk hetzelfde. En het kan nog zijn dat een bepaalde signature control, zoals de hub-control, die is qua layout of qua XAML-layout hetzelfde, maar hij rendert zich verschillend op Windows of Windows Phone. Nou, een klein beetje een architectuurplaatje. We hebben de Windows kernel met de verschillende libraries, media, graphics en de Windows runtime daarbovenop. We zijn nu ook als Microsoft gereorganiseerd. We hadden vroeger echt een apart Windows-team, een apart Phone-team, er was een apart Xbox-team. Die praten op zich wel heel veel met elkaar, maar ze hadden nog wel steeds hun eigen ding. Dus er werden wel de graphics-libraries uitgewisseld, of misschien wel zelfs code. Dat is tegenwoordig gewoon één. Er is één team die is verantwoordelijk voor alles wat met graphics te maken heeft. En dat is Xbox, Windows, Windows Phone, Embedded, dat is gewoon één ding. Je kunt kiezen uit XAML in C-Sharp of in C++, VB. En we ondersteunen ook HTML, CSS met JavaScript. Dus de WNJS-omgeving die we van Windows 8 kennen, hebben we nu ook voor Phone. Dus als ontwikkelaar kun jij gaan kiezen van welke technologie wil ik gebruiken om voor beide platformen applicaties te bouwen. Nou, dat doen we uiteraard met Visual Studio. De meest fantastische ontwikkeltool die er is, uiteraard. En ik denk dat jullie het met me eens zijn. Nee? Wel? Ja, precies. Hoewel er nog steeds ontwikkelaars zijn die denken dat een Notepad-achtige tool ook fantastisch is en alles via de command line doen, wat jij wilt. Ik denk dat deze tool ons ontzettend helpt als we dingen aan het doen zijn. We hebben dus Universal Apps. Even voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat we één binary maken die zowel op Windows als op Windows Phone draait. Dat is nog niet het geval. We hebben één oplossing, één solution met twee projecten. Daar komt Windows en Windows Phone executable uit, of een package. En die laat je als ontwikkelaar apart in de stores of op jouw apparaat. We kunnen wel heel veel hergebruiken, maar het is nog niet, steeds niet één universal binary. Daar wordt nog eens een keer over, daar is nog wat verwarring over. Hoe ziet dat eruit? Even de basis. Dan kan ik, even gaan zitten, lekker. Visual Studio, ik heb Ultimate staan, maar je kan ook de Express versie downloaden, gratis. Zowel voor Windows als Windows Phone kun je daar projecten mee maken. Nieuw project. En we hebben, nou dat is hier helemaal niks. Zeg dat dan even. Ja, daar is die. Je ziet hier Store Apps en daar heb je onder Universal, Windows en Windows Phone Apps. Je kunt nog steeds Windows Phone Apps bouwen, alleen zowel Silverlight als Store Apps, Store Sample Apps, Windows hebben we hier ook en je hebt Universal. Nou, laat ik als Universal even een hub opbouwen. En wat je dan ziet, zijn twee projecten. En we hebben een stuk dat heet Shared. Wat dit eigenlijk doet, is het voor jou als ontwikkelaar, uiteindelijk gewoon linked files, ik weet niet of mensen er bekend mee zijn, op een handige manier weergeven. Dit stuk wordt eigenlijk zowel voor dit project als voor dit project included als we gaan compileren. Dus nou, ik heb hier een hub app voor Windows 8.1 met mijn assets, met referenties, die kan je zelf aanpassen. Ik heb hier wel de pagina's in, maar je kunt er ook voor kiezen om een stuk van XAML in het shared project te doen. Kwestie van drag en drop en de pagina's ook meegecompileerd. Waarom zou je nog steeds in de verschillende projecten verschillende pagina's hebben? Ja, dat heeft ook de ontwikkelaar van, joh, de ervaring op Windows Phone is anders qua UI als op Windows. Ik wil daar, ik wil dat op een andere manier implementeren. Op dat moment kies je ervoor om een stuk specifiek in dat project te doen. Maar in principe kun je het meeste in het shared project stoppen. Dat kan zowel dus code zijn als, als XAML. Als ik hem draai, zul ik zien dat het standaard hub applicatie is met verschillende secties. Ik kan inzoomen, item openen. Nou, niet heel speciaal. En dat kan ik ook voor phone doen. Moet ik even het startup project aanpassen. Hetzelfde project, net een andere vormgeving. Sectie 3 met een item. Je ziet dat ik niet echt een section pagina meer heb, maar wel rechtstreeks vanuit die hub naar die pagina's toe kan. Right, dus dat zijn die universal projects. Kan ik nog steeds PCL's gebruiken, dus herbruikbare classes? Sure, je kan gewoon nog een project toevoegen met je class libraries, et cetera. En ik zal zo, wat je ook nog kan doen, en ik heb daar wel een voorbeeldje van. Moet ik even naar hierheen. Ik kan ook nog steeds mijn specifieke code app maken van oké, als de phone app is dan dit en anders is het dit. En wat we nou doen is, je ziet dat dit grijs is. Is het grijs? Mijn kleurenblind? Ja. Hè? Dus deze regels zijn phone en ik kan hier linksbovenin zie je dat ik daar punt Windows Phone zie staan. Dus wij helpen jou in de UI om even een keer te switchen. Als ik hem naar, naar Windows zet. Zie dat deze grijs dat dit actief wordt. Dus we helpen jou eigenlijk als er toch verschillen zijn tussen Windows en Windows Phone. En die zijn er nog steeds. We proberen, ik denk een dikke 90% van de API's zijn nu hetzelfde. Maar er zijn nog wel steeds verschillen. En dan moet je denken aan, ik heb geen wallet op Windows, maar wel op Windows Phone. Cortana, dat is wel beschikbaar op Windows Phone, maar niet op Windows. Ik kan op Windows printen en dingen doen met domains. Dat heb ik op Phone weer niet beschikbaar. Dus er zullen verschillen zijn. En soms zie je ook dat we in de implementatie kleine verschillen hebben gedaan. In de UI proberen we jou tijdens het ontwikkelen daarbij te helpen. Je kan zelf van context switchen. En IntelliSense helpt je hier ook bij. Dus op het moment dat ik IntelliSense nu gebruik, is die in de Windows context en je kan switchen naar de Windows Phone context. Op die manier hebben de toolbouwers de ontwikkelaars proberen te ondersteunen. Alright. Nou, we hebben een fantastische emulator. Die is ook uitgebreid ten opzichte van wat we gewend waren met Windows Phone 8. We hebben nog steeds de accelerometer die je kan gebruiken. We doen dingen met locatie, die is ook verbeterd. We kunnen hoe nauwkeurig wil je dat de locatie is. Gaat het via cell tower, dus wat minder nauwkeurig. Satelliet is weer wat nauwkeuriger. Wifi, dan hebben we het een database van access points. Dat is nog weer een andere manier. We kunnen uiteraard weer locaties opnemen en laden. We hebben een SD-kaart ondersteuning. Dus je kunt hier een directory mappen naar je SD als SD-kaart. Daar kun je als ontwikkelaar gebruik van maken, fantastisch. Notifications die kunnen we simuleren. Dus ik weet niet of mensen wel eens met push notifications hebben gedaan. Nou, dan heb je vaak een backend nodig, die moet dingen sturen. Nu kun je als je een applicatie zich registreert voor push, kun je vanuit deze emulator notificaties gaan sturen en kijken hoe die applicatie zich gedraagt. Dit vind ik zelf een hele handige. De emulator is gebaseerd op Hyper-V. Nou, wat is handig van Hyper-V? Je kan snapshots maken. Dat zou handig zijn als we dat ook voor de emulator konden doen. Nou, dat kan nu dus. Dus je kan de emulator configureren, je kan je accounts configureren, inloggen, dat soort zaken. Misschien al een paar applicaties erop zetten. Misschien in een bepaalde state, snapshot maken of een checkpoint. En de volgende keer als je gaat testen, kun je weer vanaf dat checkpoint verder. Dus je kunt heel makkelijk upgrades op die manier testen. Nieuwe app erop, gebeurt, oh shit, gaat mis. Terug naar de vorige checkpoint, code aanpassen en weer testen. Super handig. En uiteraard de support voor de verschillende sensoren aan uitzetten, verschillende camera's, dat soort zaken. Dus die emulator is best wel heel erg een stuk beter geworden. Ja, wat we nog meer hebben, dat zijn de phone power tools. We hebben nou de developer unlock, applicatie development standaard, hadden we al. Alleen nu makkelijker beschikbaar via het menu. Wat we met de power tools kunnen doen is applicaties verifiëren. Dus de voor Windows hadden we de WAC, dat zit er hier nu ook in. Daar kun je van aan draaien. We hebben de performance monitor, dus we kunnen kijken hoeveel geheugen gebruikt die, hoeveel memory, dat soort zaken. En we kunnen dat ook opnemen via verschillende counters. Wat je dan eerst moet doen is een bepaalde package op de telefoon installeren. En op dat moment kunnen we daar een connectie mee maken en kun je dingen gaan testen op je echte device. Super handig. Right. Nou, uiteraard hebben we de verschillende emulatoren. Ik heb nu alleen de 8.0 emulatoren omdat ik een 8.1 project heb. Heb je een Phone 8 project, dan zul je ook de 8.0 emulatoren zien. Dan kun je allemaal weer testen. Nou, wat je eigenlijk wel verwacht. En uiteraard ook rechtstreeks op het device. Het advies is altijd wel van test het op een 512 MB device. Dat is het meest verkochte in de markt. Helemaal als je de markt, de consumentenmarkt target, is dat ja, test daar eerst mee. En kijk dan of je kunt optimaliseren voor devices met meer geheugen. Nou, heel snel wat over de tools. Nou, wat we nu ook hebben toegevoegd aan Windows Phone, en dat vinden heel veel ontwikkelaars toch heel belangrijk, is unit testing. Dus je kunt nu vrij makkelijk, als je de unit test hebt geschreven, een groot project pakken, refactoren, kijken of alles nog doet. Wat we ook gewend zijn van standaard met desktop apps en met Windows 8 kon het ook al. Gebaseerd op MS Test Framework, dus alle tooling en kennis die je rond het gebied hebt, kun je hiervoor gebruiken. Ik doe het nooit, want ja, ik schrijf code die het meteen doet, dus ik heb die nodig. En ik hoef ook nooit te refactoren en ik schrijf simpele dingen. Dit vinden heel veel enterprise toch heel belangrijk. Past en sluit aan op de processen die ze al hebben. Nou goed, dan kun je dit soort interessante dingen doen. Je hebt je unit test, testmethode. Je kunt verschillende datarows als input geven. Nou goed, je asserts, dat soort zaken. En vanuit de context van je Windows Phone app kun je deze unit testen gaan draaien. Ik zal zo even laten zien hoe dat eruit ziet. Nog wat voorbeelden. Je kunt verwachten, oké, als ik deze code aanroep, dan verwacht ik een exception. Als dat niet gebeurt, dan is mijn test dus fout. En je kan het ook vanaf de command line draaien. Dus je kunt nu een onderdeel van jouw beeldstraat zou kunnen zijn, automatische unit testen draaien voor je phone projecten. Nou, dat is hartstikke mooi. Wat we nu ook kunnen doen, is coded UI test voor XAML apps in de phone. Dat is ook wel gaaf. Dus je hebt een applicatie, uiteraard de logica onder water klopt, maar je wilt ook weten of de UI nu wel goed geüpdate wordt. Dus je kunt een knop drukken, je kunt de tekstbox uitlezen. En na een bepaalde actie wacht je de tekstbox bepaalde waarde heeft. En die twee kun je met elkaar vergelijken. Klopt het allemaal? Dat ziet er zo uit. En ik laat zo in de praktijk zien hoe dat eruit ziet. Ik lanceer als eerste mijn applicatie. Ik haal de tekst op. Ik ga een aantal dingen doen en dan kijken of die tekstwaardes wel echt veranderd zijn. Of ze hetzelfde zijn. Is die tekstbox inderdaad wel geüpdate? Zodat als je daar later weer code gaat aanpassen, draai je de testen weer automatisch. Van hé, doet alles nog zoals ik had verwacht. Nou, dat helpt je ook weer in het regelmaat. En dat merk ik toch al als met die. Ik vergelijk alles van wat is nou het verschil tussen een enterprise developer en een gewoon app developer die iets voor de consumenten maakt. Of iets voor de leuk doet. Of is dat elke keer als ik met die enterprise ontwikkelaars praat, ja, het gaat toch meer om het proces en meer professioneel noem ik het altijd maar software bouwen. Niet dat iedereen unit testen schrijft, maar er wordt wel vaak over nagedacht van hoe kunnen we daar in het proces passen. Of er is wel een stuk van gedaan. Het zit veel meer in die kant van het ontwikkelwerk waar we dan de discussies over hebben. Dus ik noem altijd van de wens is daar veel groter om op herhaalbare manier goede kwaliteit software te schrijven. Nou, en dit soort investeringen hebben daar gewoon heel veel invloed op. Nou heb ik even een kleine test gemaakt. Hier is die. En dan gaan we switchen, want dankjewel. De PowerPoint die switcht zo heel makkelijk naar presenter mode, alleen hij switcht niet terug altijd. Dat is wel jammer. Ik heb een simpel appje. Ik klik op button 1 en dan zegt hij hello world. Dat is vrij klein, maar goed, dat zie je, hello world. En ik heb een berekening en die zegt 10. En als ik op demo klik, dan is alles weer gereset. Heel simpel ding. Nou wil ik dat testen. Dan heb ik al een test gemaakt. Dat kun je hier zien. Ik zal hem iets groter maken. Is het te lezen of niet? Wordt die groter? Geen antwoord is hetzelfde als van het is goed, hè? Okay. Ik start de applicatie op. Ik haal de tekst uit de tekstbox. Ik druk op de knop. Ik haal weer een tekstje eruit. En ik verwacht dat ze niet hetzelfde zijn. En dan sluit ik mijn app weer. Dus als ik deze test draai. Klik. Zet maar op. Klik. Nou, al mijn tests zijn gelukt. Ik ben fantastisch. Maar hoe doe je dat nou? Nou, je kan in... Dus even kijken, waar had ik die? Je hebt een beeldertje voor die app. Dat zie je hier rechts onderin. Dus even kijken of ik die app kan vinden. Hoor je dat ding ook code? Waar is dat ding? Is het deze? Even kijken welke het was. Hoe heet mijn app? We gaan even starten. En wat je kan doen is... dat kan opgeschreven met Ctrl-Shift-I. Kun je aangeven, nou ik wil op die knop drukken. En dat neemt hij dan op. Dat laat hij hier zien. Nee, wat laat hij dat zien? Ja, dit zijn de knoppen die hij heeft gedefinieerd. Dus je kunt op een gegeven moment point en click kun je de knop aanwijzen, de tekstbox aanwijzen. Hij genereert dan voor jou code en dat is de boilerplate code die je kan gebruiken in het schrijven van je test. Dus als je die knop wilt toevoegen, dan neem je op. Dan komt hij tevoorschijn, zie je UI button, UI tux, dat zijn deze twee die ik al opgenomen heb. En wat hij dan doet is genereert van code. En als ik dan hier naar mijn unit test toe ga, of naar mijn code UI testen, dan kan ik die gebruiken. Dus je hebt hier de this.uimap. En dat is het scherm. Je kunt meerdere schermen hebben uiteraard. En dan maakt hij voor jou die tekstbloks, de knop, dat soort dingen die kun je nu gebruiken in het schrijven van je unit testen. Nou goed, en dan kun je zo gek doen als je wilt. De echte ontwikkelaars, die kunnen hiermee aan de slag. Die snappen precies hoe het werkt. De vraag is, kun je met testmanager ook je recordings implementeren? Op dit moment ondersteunen we geen recording van het gebruik van je app, helaas. Dat is wel uiteraard heel veel vragen die krijgen we als eerste van de testing. Ja, dat willen we heel graag maken, dus deze release is niet gelukt. Dus dit is hoe je het nu hebt. Dus, wellicht. Altijd vragen wanneer, ik weet het niet. Wees blij wat nu is. We zijn heel blij dat dit er allemaal is. Ik zet even de slideshow present view uit. Dat vergeet niet te switchen. Oh, performance monitoring, dat wil ik ook laten zien. Waar is mijn VisStudio? Nou, een van de dingen die we... Ik altijd, quote ik altijd Maarten Struijs van... Het raar is hoe we met mobiel omgaan is... Ik heb hier een laptop, 16 gig geheugen, quad-core, bladibla. En dan start hem op en je wacht even 20 seconden soms. En ik, nou, oké. Hier hebben we een apparaat, dat heeft soms maar één core met 512 geheugen. En als dat niet binnen een seconde reageert, is die kapot. Het is een lichtknop. Hij moet aan, moet hij aan en uit, moet uit. Je gaat ook niet met een lamp 10 seconden wachten tot die uitgaat. Dat betekent dat je veel meer aandacht moet geven als ontwikkelaar aan de ervaring op een mobiel apparaat. Dat zou leuk zijn op de desktop, maar daar hebben mensen meer geduld. Dus dan wordt het geaccepteerd dat het minder vlot loopt. Op mijn mobiele scenario is dat dus niet het geval. Het moet meteen goed zijn. Of je moet de mensen in ieder geval het gevoel geven dat er wat gebeurt. Dus de performance en hoe soepel die draait is heel belangrijk. Daarnaast wil je ook dat zo'n applicatie het eigenlijk wel doet de hele dag en niet meteen de batterij leeg trekt. Dus we hebben vanuit Visual Studio Tools aangeboden om te kijken hoe we dat voor jou kunnen verbeteren. En dan moet ik naar Hoekstra. Waar heb ik mijn performance? Oh, is dat de stop? Nou, dat ben ik me even kwijt. Sorry? Hey. Ik wil CPU testen, ik wil energieconsumptie testen, eventueel de XAML UI responsiveness. En ik start. Als het goed is gaat hij hier meelopen. Ik heb nu een knopje gemaakt met hele slechte code eronder. Je ziet ook dat de CPU omhoog schiet, linksbovenin. Nou, en ik ben er wel klaar mee. krijgt dan het resultaat, die kun je gaan analyseren. En dan kun je inderdaad met je muis overheen van, nou, ik wil dit stukje bekijken. Hij laat ook zien wat het netwerkverbruik is van de applicatie, maar ook de CPU usage en waar zit de CPU dan in. Dus dit helpt jou om, als je die spike ziet of als je XAML in één keer, omdat je pagina hot stottert. Oké, hoe kunnen we daar nu op inzoomen om dat te achterhalen? En als je denkt van, nou, waarom was hij nou zo traag? Dat was eigenlijk een heel stom dingetje. Gewoon een loopje met buttonstringetjes zetten, dat soort zaken. Net al een miljoen keer of zo. Dus ja, dit helpt jou om, nou goed, zoals je gewend bent bij een profiler, maar niet alleen maar op CPU, maar ook op het batterijverbruik of op hoeveel netwerkverbruik je hebt, om die applicatie voor je mobiel zo optimaal mogelijk te maken. Ja, en dan nog een tool die we hebben voor de ontwikkelaar, want we hebben het over tools, is de Multilingual Application Toolkit. Bij veel bedrijven is het bouwen van global of localized apps toch wel belangrijk. We hebben daar een toolkit voor uitgebracht. Die kun je ook gebruiken voor je websites en voor je WPF en Windows 8 applicaties. Matt, nieuw projectje starten. Dan een pivot app doen. Als je deze geïnstalleerd hebt, kun je bovenin Enable Multilingual Application Toolkit doen. Die zit er nu aan. Je ziet dat er een bepaald bestand wordt gegenereerd. Ik zal even kijken. Het is gebaseerd op standaarden. Wat ik nu kan doen is een taal toevoegen. En dat wil ik eigenlijk even doen. Add Translation Language. Dutch. Ja, dan moet ik altijd even zeggen Generate. Machine translations. En wat hij eigenlijk doet, als je standaard naar de strings toe gaat, je hebt die resource die je gewend bent. Hij helpt je, dit zijn de standaard we hebben gewend. Dus als ik heb de pivot title, die kan ik demo noemen. Als ik mijn applicatie heb gestart, hoop ik altijd. Zie je dat hier pas staat boven staat demo. En wat die toolkit voor jou kan doen. Ik heb hier een voorbeeld genomen, is dat hij de strings opent. En ik heb deze al vertaald, maar bijvoorbeeld second, rechtermuis, heb je een, ik kan hem voor mij via Bing Translate vertalen. Dat de tweede is als voorstel gedaan. Maar ik kan deze bestanden ook gebruiken om naar een vertaalbureau te sturen. Die zal dan voor mij vertalen en kan het weer inlezen. Windows of het runtime, die zorgt er dan voor dat afhankelijk van de taalinstelling de juiste taal wordt getoond. Nou, je moet nog steeds nadenken over je strings, hoe je die formateert, je data, je getalletjes, dat soort zaken. Maar het hele vertaalproces helpt. Nou, wil je als hobby appjes bouwen of serieus in de consumentenmarkt in de store stoppen, dan merken we dat de vertalingen gewoon helpen met meer downloads. Dit zou je kunnen helpen, al doe je dan alleen maar door Bing Translate. Voor je titel, je omschrijving, dat soort zaken, helpt je al om meer mensen te bereiken. Maar deze tools, heel kort even, helpen jou om het vertaalproces in jouw project te ondersteunen. Juist. Snel verder. Nog zoveel te doen. Security, ander onderwerp. Komt altijd naar voren als we praten met bedrijven over phone en Windows. En wat gebeurt er nou precies met mijn bedrijfsdata? Is het dan wel handig om dat op zo'n telefoon te zetten? Mensen raken dat ding continu kwijt. We zetten dat liever op een USB-stick. Ook niet waar. Security is er gewoon een onderwerp. Nou, hoe denken we daarover na? Hoe zit het bij ons in elkaar? Windows Phone, maar ook Windows 8, zoals Windows RT, maakt gebruik van eigenlijk vanaf de hardware tot en met de software. Is dat één secure channel of is een chain? Je hebt de UEFI firmware. Wat die doet is, die laat als eerste de bootloader. Die kijkt of die bootloader wel gesigned is met de juiste keys. Die staan in de hardware opgeslagen. Is die bootloader niet van Microsoft, dan laden we niks. Dus je kunt die bootloader niet zomaar vervangen. Die bootloader laat vervolgens weer Windows. En checkt ook weer of Windows wel getekend is met de juiste certificaten. En zo op die manier gaan we langzaamaan naar boven. Windows zelf laat alleen maar de drivers als ze getekend zijn met de Microsoft certificaten. Dus je kunt niet zomaar de image proberen ervan af te halen. En als het je lukt daarmee andere drivers in te stoppen, zodat die gekke dingen kunnen doen. Dan stoppen met laden en dan krijg je een foutmelding. Je kunt alleen nog in de bootloader komen om opnieuw te flashen. Alle applicaties draaien dan ook bijvoorbeeld weer in een sandbox. Dus dat betekent dat als jij een applicatie schrijft en die geeft aan van je mag alleen maar gebruik maken van een netwerkconnectie, that's it. En als ontwikkelaar zou ik dan bijvoorbeeld toch iets met de camera willen doen, krijg je een access denied. Dus we bouwen die sandbox of die chamber op met zo weinig mogelijk privileges. En dat is eigenlijk alle applicaties indraaien. En die applicaties kunnen niet uit die sandbox naar een andere sandbox. Internet Explorer draait ook in zijn eigen sandbox. Dat betekent dus dat een applicatie uit de store niet bij jouw applicatiedata kan komen waar je bedrijfsdata staat. Maar andersom dus ook niet. Jouw applicatie van jouw bedrijf kan niet uit de sandbox komen naar een andere applicatie. Dat is heel belangrijk voor heel veel bedrijven. Nou goed, eerst een complete plaatje. We kunnen bijvoorbeeld het device encrypten. Dat doen we met behulp van die BitLocker technologie die we ook op phone beschikbaar hebben. Je hebt de verschillende containers. We doen secure browsing. We hebben API's, daar laat ik zo nog wat van zien hoe we bepaalde data kunnen beschermen. Zoals logins en passwoorden. We doen information rights management ondersteuning. S/MIME zit er nu in. En information rights management gebruiken we veel voor het voorkomen van lekken van informatie. Voorbeeld, ik kan een mailtje sturen naar Microsoft. Kan ik aangeven, dat is alleen maar voor Microsoft medewerkers en ze mogen niet forwarden. Als ik dan toch per ongeluk naar een externe stuur, kunnen zij die mail niet lezen. Of als mensen die mail hebben en ze gaan uit dienst, kunnen ze de mail niet meer lezen. Het meest voorkomende geval van lekken is toch dat mensen per ongeluk naar Joe de car mechanic in plaats van naar Joe de collega een bepaalde attachment sturen. Nou, dan wordt snel achteraan gemeld. Kun je alsjeblieft het document deleten, want het is vertrouwelijk. Dat gebeurt heel vaak. Maar IRM kun je dat soort zaken voorkomen. Dus ja, we hebben een heel compleet platform wat het gebruik van Windows Phone super veilig maakt. Ik denk op dit moment eigenlijk wel het veiligste platform wat er is. Nou, misschien hebben de mensen wel eens gehoord van de Windows Phone Enterprise Feature Pack. We hebben dat bijna een jaar terug aangekondigd met allerlei features. Maar het is eigenlijk gewoon Windows Phone 8.1. En wat we hebben toegevoegd is meer beheersmogelijkheden voor MDM. En waarom is dat belangrijk? Is dat het een manier is om je applicaties te distribueren naar die telefoon. We kunnen certificaten installeren, we kunnen apps verwijderen, blokkeren en toestaan. We hebben S/MIME support, we hebben VPN. Hartstikke belangrijk, want het zijn eigenlijk basisbehoeften voor een applicatieontwikkelaar. Want dat is het platform wat je nodig hebt om je applicatie te laten draaien. Nou, we kunnen credentials opslaan, we gebruiken dit zelf ook. En als ontwikkelaar kun je daar ook gebruik van maken. Dus als jij een login en password wilt bewaren voor de gebruiker, maak je gebruik van de password vault of de secure of de credential locker. Dat gebruiken wij ook zelf als we IA-passwoorden of accounts gebruiken voor Exchange of Gmail. Uiteraard kan je als applicatiebouwer alleen maar bij je eigen stukje. Dus je kunt niet zomaar bij de accounts van een ander. Maar je kunt dit gebruiken om je accounts op te slaan en weer uit te lezen. En als je wilt, kun je het ook gebruiken om te roamen naar verschillende devices. Als je met jezelf de Live ID of Microsoft account inlogt, dat doen we nu voor Windows. Roamen we de passwords voor je websites, voor je wifi. Dat soort taken worden gesynchroniseerd. Dat werkt nu ook tussen Windows Phone en Windows. En als je wilt als ontwikkelaar, kun je daar ook gebruik van maken. Dus als je applicatie op Windows en Windows Phone zou maken, kunnen die met elkaar dat soort informatie synchroniseren. Nou, dit is hoe je het doet. Heel simpel, je maakt de password vault aan, je slaat hem op onder een bepaalde key, username password. Op dat moment zorgen wij dat het beveiligd op het apparaat staat. Dus mensen kunnen daar niet met vreemde trucjes, technieken proberen dat die informatie uit te lezen. Dat hebben we voorkomen. Dit uitlezen doe je op deze manier. Nou, best wel simpel en makkelijk om dingen als single sign-on op die manier mogelijk te maken. Dus als je de app wilt toevoegen in de store, moet je dan aangeven of je encryptie gebruikt. Voor mij voor Windows moet je dat volgens mij doen. Voor Windows Phone is dat volgens mij niet het geval. Gewoon uploaden als je naar de store haalt. Nou, omdat we nu dezelfde runtime op Windows en Windows Phone hebben, hebben we nu ook eindelijk support voor al deze verschillende API's. We hebben hier heel veel vragen over gehad, met name als mensen banking apps wilden bouwen. Dus ja, we willen toch best wel heel veel dingen doen op het gebied van certificaten. Denk aan het checken van de chain. Ik wil zeker weten dat deze chain van het certificaat wat ik nu gebruik om een secure koppeling naar mijn backend service te maken, of die wel klopt. Of dat geen manual in middel gedaan wordt. Of dat iemand als je met Fiddler aan de gang gaat, kun je zelf een certificaat installeren op je telefoon. Dan kun je zelf verkeer inspecteren. Ja, dat willen bepaalde apps niet dat het kan. Dat kun je dan controleren. Voorheen had je daar third-party componenten voor nodig. Dat zit nu standaard in de box. Ook om een bepaalde manier data op te slaan, om de hashing te doen, dat soort zaken. Een van de dingen die we nu mogelijk maken is dat we nu ook client certificates kunnen gebruiken om authenticatie te doen. Je kan certificaten op de telefoon installeren. Ja, heel simpel voorbeeldje van gemaakt. Dat je denkt van, oh, kan dat? Ja, dat kan. Hoe dan? Nou, zo. Als ik hem start. Je kan uitlezen hoeveel certificaten op de telefoon staan. Niks. Ik kan een certificaat installeren en dan zie je dat er eentje is geïnstalleerd. Dat is heel klein om te zien. Als ik dat zou doen op mijn echte telefoon, Dan zie je dat daar standaard al wat meer certificaten op staan. Kan ik nog een coole feature laten zien. Dit krijgt ook iedereen beschikbaar. We kunnen nu elke Windows Phone 8.1 kan geprojecteerd worden naar een PC als je deze tool installeert. Die komt binnenkort beschikbaar als download voor jullie. Dus je kunt dan eindelijk ook op een makkelijke manier van je echte device af presenteren. Zie je, kunt, dat is leuk, maar je kan ook als je touchscherm hebt je telefoon bedienen op deze manier. Handig. En dat wil iedereen. Voorheen had je een speciale firmware nodig op de telefoon. Oh, ik moet wat een goeie laten zien. Nee, waar is die? Hier. Even deployen. Ik zie dat ik hier meer certificaten heb geïnstalleerd. Dus het is een productietelefoon. Dus hoe ziet die code eruit? Simpel, ik ga naar de certificate store, geef me alle certificaten en het lijstje laat ik in een listbox zien. En als ik een certificaat wil installeren, ik heb hier een aantal erop staan, die laat ik. Ik maak daar een 64B string van, dat doe ik hier. En op dat moment, als er eventueel passwords dat soort dingen aanzitten, kan ik hem in de certificate store installeren. Nou, normaal heb je dingen als passwords, bla bla, maar je kunt je nou het scenario voorstellen dat als ik mijn applicatie de eerste keer opstart, dan wil ik dat mensen met een login en password aanloggen op mijn backend. Op dat moment kan ik bijvoorbeeld een client certificaat genereren. Die wordt overgehaald. En daarna gebruik ik dat client certificaat om elke keer die authenticatie die mijn backend service te doen. Dat soort dingen zijn nu mogelijk omdat deze API's beschikbaar zijn voor de ontwikkelaar. Je kan ook een client certificaat meedeployen met je applicatie als je dat handig zou vinden. Dus dat gebruik je op dat moment gebruik ik dat certificaat elke keer om je authenticatie te doen naar de achterkant. Dus het is afhankelijk van het scenario, maar de mogelijkheden zijn nu, zijn er nu. Maar ja, misschien wil je toch nog wat extra's. Is dat je kan ook gebruik maken van virtual smart card op de telefoon. Net zoals we dat op Windows 8 gewend zijn. Je kunt een certificaat beschermen via de TPM-chip. Op dat moment vraagt hij elke keer als je dat certificaat wil gebruiken om een pincode. Er zitten wel wat verschillen tussen op Windows en Windows Phone. Op de Windows Phone kun je bijvoorbeeld maar één virtual smart card hebben. Op Windows zou je daar meerdere van kunnen hebben. Maar dit stelt je in staat om nog een extra laag security te bouwen. Je moet dat wel zelf provisionen, maar dan kun je er denken van elke keer als mijn applicatie gebruik maakt van die backend en dat certificaat nodig heeft, wil ik dat er altijd een pincode ingevoerd wordt. Een ander secure ding, dat is toch wel iets wat belangrijk is dat we nu in staat zijn om applicaties op de SD-kaart te installeren. Nou, dat vinden ze wel spannend, want dan kun je de SD-kaart eruit halen, dan kun je dan naar die data lopen frutten. Alle applicaties die op de SD-kaart worden gezet, worden per applicatie, inclusief data, versleuteld met een aparte sleutel. Die is device afhankelijk. Dus je kunt de SD-kaart er niet uithalen, in een ander device stoppen en dan naar de data komen. Dus op die manier kun je ook weer een wat voordeliger apparaat kopen, met een SD-kaart geheugen uitbreiden en toch heel veel applicatie en applicatiedata opslaan. Nou, authenticatie. Wat we met Windows Phone 8 ondersteunen we eigenlijk alleen maar basic. Als je, als je dingen ging bouwen, geen NTLM, dat is nu toegevoegd. We doen nog geen Kerberos als dat mensen dat willen gebruiken. Dus dat is wel, soms denk ik, ja, dat is wel jammer, dat klopt, dat is een verschil met Windows. En wat we nu ook hebben toegevoegd, wat ook bekend was op Windows, was de Web Authentication Broker. Dit wordt vooral gebruikt als je verschillende websites ontsluit, zoals Twitter en Facebook zijn de meest bekende. Maar je kan je ook voorstellen dat je dat intern gebruikt, als je dingen als ADFS hebt uitgerold, dat soort zaken. Nou, dat is best wel heel ingewikkeld werk, want hoe werkt zo'n proces? Typisch, ik heb een online service, dat kan ook die van jezelf zijn. Ik heb een applicatie. Nou, ik wil een bepaalde resource benaderen. Ja, maar dan moet je wel eerst aanloggen. Dan heb je een login en een password, dan geef je credentials. Dat doet de gebruiker. Op dat moment zeg je, ja, deze gebruiker of deze applicatie wil het recht hebben op. Mag ik jouw timeline lezen? Mag ik je vriendjes bekijken? Je e-mailadres uitlezen? Nou, als de gebruiker zegt, ja, dat mag. Op dat moment is er een token gegenereerd en van dat moment kun je dat token gebruiken om die resources te benaderen. Eén ding te doen. Dit was in het verleden eigenlijk best wel heel veel werk om te bouwen. Dat was altijd van, ik moest ergens een browsercontrol, en ging naar een URL toe en dan moest je de events afvangen. Van dan gaat hij erheen, ja of nee, komt hij terug. Hoe ziet die URL er dan uit? Zitten dan de tokens erin? En als het niet lukt, dan moet je het nog een keer proberen. Vele regels code, veel testwerk, lastig. Eigenlijk de Web Authentication Broker maakt dat stuk eigenlijk een stuk eenvoudiger. Je had ook nog geen single sign-on, je kon je credentials niet opslaan. Het was inconsistent per backend die je wilde ontsluiten, moest je toch weer andere code schrijven. En we hadden de uitdaging ook in load memory situaties. Eén ding die je moet realiseren, waar het productteam echt heel erg veel tijd aan besteed heeft, is dat we hebben heel veel van die telefoons, die hebben maar 512 MB geheugen. En dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Al die Windows-apparaten die hebben zoveel geheugen, daar kun je alle applicaties van laten draaien. Als ik een applicatie draai op mijn phone, ondertussen wil ik ook nog muziek spelen en via mijn Bluetooth headset een telefoontje kunnen plegen. Het zou handig zijn als mijn mail ondertussen ook nog synct. Dan heb ik mijn applicatie draaien. Maar dan moet ik inloggen op een andere app. En dat kan via een webpagina gaan of via Single Salon, via de Facebook-app bijvoorbeeld. Ja, dan komt die app naar voorschijn, dan is het geheugen weg. We hebben niet veel meer geheugen. Er draait misschien ook nog een applicatie die het wil bijhouden als ik aan het rennen ben. Er zijn gewoon heel veel dingen die eigenlijk op zo'n heel weinig geheugenapparaatje tegelijkertijd gedraaid proberen te worden. Nou, daar hebben ze met die web application broker proberen rekening mee te houden. Dus je applicatie die kan zijn dat die, op het moment dat je dat autoriseren bent, jouw applicatie niet meer draait. We hebben geen genoeg geheugen, dus we laten hem weggaan. Maar als je dan klaar bent met dat inloggen op Facebook, dan wil je applicatie moet weer terugkomen. Nou, daar hebben we dingen voor gedaan. Dat is qua model, ziet dat er net iets anders uit als je op Windows bent gewend als je dit gebruikt hebt. Maar dat is de reden waarom ze dat hebben gedaan. Nou, we hebben nu een voordeel. We kunnen Single Sign-On eventueel gebruiken. We kunnen nu naar een webpagina gaan, dat laat ik zo meteen zien. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook vragen, joh, in plaats van naar de Facebook webpagina, start de Facebook app zelf maar op. Vaak zijn mensen al wel ingelogd op die app. En dan zag die app, nou, wil je deze app toestaan dat hij dit uitleest, ja of nee? Ja, en dan komt hij weer terug bij je app. Hoef je niet eens inlognaam en password te geven. Dat is hartstikke handig. Je kunt er ook aan denken van, ja, misschien wil ik wel zo'n scenario voor mijn bedrijf bouwen. Ik heb één centrale app waar ik mijn authenticatie regel. Dat kan zijn login en password en misschien met zo'n token of een sms'je. En alle apps eromheen, die gaan altijd via die app proberen ze het autorisatie te doen. Op die manier kun je eenmaal aanloggen en dan kun je jouw verschillende bedrijfsapps daar gebruik van laten maken. Dat is spannend deze, of die doet met internet of niet. Waar is die? Mijn web authentication app. Dit is een sample van het web. Het enige wat je nodig hebt is de app ID van je app. En die kun je uit je Facebook app halen. En misschien moet ik dat even laten zien. Dan ga je naar developer. En ik had hier een appje gemaakt. Hier staat het ID. Daar kun je gewoon een applicatie aanmaken. Als je naar de details toe gaat. Wat ik ook nodig heb is een URL als redirect. En dit kan alles zijn. Dit is wat we afvangen. Dus op het moment dat de pagina opgestart wordt om in te loggen. Dan geeft hij weer een redirect. Dat vangen we af. Tenminste de web application broker. Dan weet je ook, ben ik nu klaar. En nu kan ik alle dingen uitlezen. Dus echt in twee klikken is het elkaar gezet. Waar is mijn app? Dus ik nou launch. Wat hij dan doet is heb een Facebook URL, die start ik op. En deze regelcode doet eigenlijk alle magie. Web authentication broker, authenticate en continue. Ik heb een start URL en een eind URL. Die eind URL is puur om af te vangen van hij is klaar. Dat kan alles zijn, people.com, whatever. Die heb ik opgegeven ook in Facebook net. Dan ga ik verder. Als het goed is komt er nu een Facebook hallo wil je inloggen pagina. Net. Oh, moet ik geen tab doen. Geheim. Dat wordt opgenomen. We hadden met de keynote van Joe Belfiore kwam zijn telefoonnummer in beeld. En we kunnen die sim weggooien, want er zijn ontzettend veel mensen aan het bellen geweest naar dat nummer. Was niet echt zijn telefoon. Nou, ik ben nu geautoriseerd, hij komt nu terug. De vraag is nu van hoe weet ik als ik gebruiker dat het nou echt de Facebookpagina is? Niet. Dat moet je vertrouwen dat de app inderdaad de echte Facebookpagina laat zien. Nee, dat testen wij niet. De vraag was, testen wij dat ook? Nee, dat kunnen wij eigenlijk niet testen. Het is zo makkelijk om dat tijdens de testperiode de echte pagina te laten zijn. En als de applicatie in productie is, om dat weer om te switchen naar iets anders. Dus dat is niet te doen. Dan moet je meer naar een reactief model, als je merkt dat mensen daar misbruik van maken, dat je de applicatie de plat gooit. Wat er nu gebeurt hier is, ik ben teruggekomen naar het authenticeren. En dat kan zijn als ik dat mislukt, of ik moet nog een keer wat extra schermen doen. Die web authentication broker regelt het allemaal voor jou. Ik krijg de argumenten terug, en dat is wat lastig te zien, maar dat is... Oh. Je ziet hier een URL met een access token achter staan. Nou, dat is precies het ding wat ik wil hebben. En dan heb ik nog een stukje code die zegt dan, oké, ik gebruik de token om mijn naam op te halen. Matthijs Hoekstra is connected. Letterlijk, nou, een paar regels code om de autorisatie met Facebook te doen. Maar dat kan ook Twitter, Flickr, je eigen omgeving zijn. Je kunt single sign-on configureren als je dat willen in plaats van een webpagina naar de Facebook-app. Ik denk dat dat op dat moment een betrouwbaardere manier is. Want de Facebook-app hebben vaak mensen wel geïnstalleerd en vertrouwen ze met een login en password. Daar kun je ook gebruik van maken in plaats van weer zo'n los login-schermpje. Maar dit kun je ook vertalen naar een omgeving voor je eigen bedrijf. Dat was de Web Authentication Broker. Ik ga sneller dan ik had gedacht. Right. Nou, kun je ook voor autorisatie VPN gebruiken. We hebben nu op de telefoon VPN toegevoegd. Daar wordt heel vaak om gevraagd. IPsec, IKV2. Nou, de IT-pro-mannen snappen precies wat het is. En we hebben een model dat je bijvoorbeeld voor andere VPN-providers plugins in de store kunt downloaden. Zoals F5, Uniper. Dat zijn twee voorbeelden. En je kunt zelf kiezen of het split of force tunnel is. En dit zijn dingen die je kan uitrollen via een MDM-omgeving. MDM staat voor Mobile Device Management. Je kunt je telefoon aan een MDM-omgeving hangen, zoals Intune of AirWatch. Die kunnen al dat soort zaken voor jou configureren. Als je dan je app gebruikt, wordt automatisch afhankelijk van de destination. Maar je kan ook aangeven per app, wordt automatisch VPN opgezet. En dan je backend benaderd. Je kunt ervoor kiezen om single sign-on te doen. Dus als jij die VPN-verbinding maakt, kun je login en password opgeven, kan jij die credentials ook gebruiken voor de authorisatie op jouw backend app. Dus dat is een best een gebruikersvriendelijk ding, want ze hoeven niet elke keer login en password op te geven als zij een CRM-pakket moeten gebruiken op jouw phone, terwijl die een connectie maakt met de backend. Dus hier zijn we heel blij mee en het werkt ook wel heel goed. Dus ja, je hoeft er niet over na te denken. Elke keer als je die app gebruikt of er naar een webpagina gaat, wordt voor jou die VPN-verbinding opgezet. Nou, dat is al best wel heel veel dingen die je kan doen. Maar goed, dat is ook handig dat je dat kan managen. Nou, eigenlijk is het een hele management lifecycle. Wat om gaat is dat je zo'n telefoon kan enrollen in een omgeving. We kunnen daar een aantal policies zetten. Nou, de meest voor de hand liggende die we mensen kennen is dat ik pincode. Na 3 keer foute pincode wipen we je hele device. Dat is niet heel gebruikersvriendelijk, maar wel handig om te doen als je je informatie wil beveiligen. We kunnen e-mailaccounts configureren. We kunnen certificaten uitrollen. Je kan vaak hebben bedrijven een eigen certificates-omgeving. Nou, die kun je meteen deployen naar de telefoon. Zodat je ook vanuit je apps die client certificates of de gewone certificaten kunt gebruiken. We kunnen eventueel een bepaalde portal kunnen we distribueren op andere apps. Wi-Fi en VPN-profielen. Dat soort zaken. Nou, fantastisch. Dus we hebben eigenlijk al de basis voor jouw applicatie. Dan kun je ook je applicatie updaten, weghalen en toevoegen. En we zijn in staat om applicaties te white en te blacklisten. En als je een applicatie blacklist, ziet het er altijd heel snel uit. Dat ziet eruit zeg maar, zoals deze in het midden. En als ik erop klik, ja, sorry. Maar dat vinden we niet goed. Dat is als een applicatie al geïnstalleerd is en we blokkeren hem. En zou je naar de store toe gaan, dan zie je, sorry, maar je mag deze applicatie niet installeren. En een scenario is bijvoorbeeld, we vinden het niet goed dat applicaties die gebruik maken van het adresboek, dat die geladen worden uit de store. Want ja, er staat corporate data in en we willen dat niet dat het zomaar naar buiten gaat. WhatsApp is een goed voorbeeld. Die download je hele adresboek, inclusief telefoonnummers, en die zet het bij hun op de server. Dan kun je zeggen, nou prima, of ja, dat vinden we niet goed, of dat vertrouwen we niet, we willen dat niet. En als IT-man kun je dat aangeven. Nou, we kunnen ook remote een full wipe doen. We kunnen een apparaat locken, we kunnen pins resetten. Heel erg handig als je je pincode vergeten bent. Maar ook wat we kunnen doen als je je apparaat uit die omgeving haalt, dat we alleen maar de corporate data weghalen. En wat we dan ook doen, en dat laat ik morgen ook eens in een sessie, is dat je niet alleen je e-mailaccounts en dat soort zaken, maar ook de documenten die uit die e-mail verstuurd zijn en nog op je telefoon staan, die worden ook allemaal verwijderd. Dus al je corporate data kunnen op die manier verwijderen. Dat is eigenlijk wat we doen. Nou goed, en je kan inventories draaien van welke bedrijfsapps draaien er, wat is het telefoonnummer, wat is de IMEA-code, hebben mensen de telefoon veranderd of niet, dat soort zaken. Nou, MDM en rollen, standaard gebaseerd. Er zit standaard een MDM-client in de telefoon, hoeft niks van apart te installeren. De documentatie staat online. Maar ook wij kunnen gebruik maken van die Web Authentication Broker. Waarom is het interessant? Nou, soms wil je alleen met een login en password inloggen, dus je geeft je login aan. En dan is soms password genoeg, maar soms willen bedrijven ook, nee, ik wil dat er een een telefoonnummer ingevuld wordt of een sms-code om het nog veiliger te maken tijdens enrollment. Dus je kunt daar nou, een unieke code, password of misschien een eenmalige code. Je geeft iemand, je stuurt een telefoon op naar iemands huis met een speciale code die ze via de e-mail hebben gekregen. Of via een tekstberichtje. Op dat moment kunnen ze de telefoon enrollen en eenmalig. En dan wordt die telefoon helemaal voor hun geconfigureerd. Maar ja, kan ook gewoon nog een password van Intune gebruiken. En op dat moment is je telefoon gemanaged. Dit had ik al verteld, dus dit kunnen we overslaan. Dus we hebben heel veel policies. Ik heb er een sessie lang over, maar dat vinden de IT-pro-mannen geweldig. Hoe meer, hoe beter. Maar je kunt dus ook dingen blokkeren. Je camera, Bluetooth. En waarom is dat belangrijk? Als applicatiebouwer moet je er wel rekening mee houden. Dat het soms kan zijn dat bepaalde dingen niet beschikbaar zijn. Dus je moet altijd testen van, joh, is die capability beschikbaar of niet? Anders knalt je app en dan ben je klaar. Nou, VPN had ik verteld. Jongens, ik had wat slides weg moeten gooien, zie ik nou. Dit is wel een feature die niet heel veel mensen kennen. Enterprise Lockdown of Assigned Access. Wat we kunnen doen met je MDM-omgeving dat ondersteunt. En dat is vooral handig als je bepaalde scenario's voelt. Ik weet niet of mensen wel eens met Delta hebben gevlogen. Daar hebben al die flight attendants een Windows Phone. Met het ding eromheen om creditcardbetalingen te doen. En daar kun je tax-free dingen mee kopen. Of je stoel upgraden als je dat wilt doen in het vliegtuig. Meteen betalen, klaar. Dat draait een custom app op. En wat je nou kan doen is met een stuk XML op de server. Van op de server naar de telefoon sturen. Kunnen het startscherm aanpassen. We kunnen het settingsscherm kunnen aanpassen, het applicatiescherm. We kunnen voorkomen dat gebruikers de telefoon resetten. Je kunt vaak met een factory reset knop kun je alles weer weggooien van die apparaten. Je kan ook voorkomen dat ze kunnen unenrollen. Wat je op die manier zou kunnen doen, als jij een bepaalde toepassing hebt die voor gebruikers beschikbaar is, maar alleen maar die één of twee applicaties, kun je dat hele startscherm, de hele ervaring van zo'n telefoon helemaal configureren puur voor dat scenario. Waarom is het nou zo interessant? Je kan uiteraard ook Windows Phone handheld gebruiken. Die devices die je kunt kopen, die worden 15 jaar lang gesupport, kosten €2000 per stuk. Ja, of je gaat in dit scenario naar een Lumia 520 voor €100 met jouw speciale toepassing erop. En afhankelijk van het scenario, dan geef je dat aan de mensen mee. En beheer dat op één plek. Dit is voor heel veel bedrijven super interessant als het naar specifieke, speciale point oplossingen toe gaat. Dus je MDM-omgeving moet het ondersteunen. Ik heb een vraag achter in de zaal. Dus hoe ga je voorkomen dat de telecomproviders dit gaan misbruiken en uitzetten op de telefoon? Dit werkt alleen maar als je als gebruiker die telefoon enrolt in een MDM-omgeving. Dus dat is een bewuste actie. Als je de telefoon moet configureren voor een gebruiker kan dat ook. Maar het is niet iets wat een operator, als jij die telefoon hebt gekocht uit de KPN-shop, dat achteraf de KPN zegt, ja, we gaan nu die telefoon helemaal zitten managen. Dat kan niet. Dus die operators, waar we heel blij mee zijn, die kunnen dat niet zomaar doen. Ze zouden dat wel heel graag willen trouwens. Dat kan niet. Wat ze wel kunnen doen, en dat misschien is dat wat je hebt gezien, is dat als ik een telefoon aanzet en er zit een KPN-SIM in, dan kunnen ze die telefoon op een bepaalde manier aanpassen. En we hebben daar regels voor. Ze mogen bijvoorbeeld maximaal 6, geloof ik, of 4 tegeltjes op het startscherm neerzetten voor die gebruiker. Alleen alle gebruikers kunnen dat weer uninstallen. Je houdt het ding vast, uninstall de app, het is weg. Dus ze hebben wel de vrijheid om die telefoon customized aan te bieden. Maar niet in een manier dat de gebruiker daar echt last van heeft. Je kan die spullen gewoon weer verwijderen. Stop je er een Vodafone-SIM in, dan krijg je weer een andere variant, noemen we dat. En afhankelijk van hoe zo'n telefoon wordt gemaakt door bijvoorbeeld Nokia, wordt die juiste variant aan de gebruiker getoond. Dus dat is iets wat anders is als deze technologie. Maar goed, we hebben nog veel meer in het platform. Dit zijn wel de belangrijkste dingen op het gebied van security en authenticatie, maar er zijn nog meer scenario's, gewoon over jullie langs te lopen. NFC-support hadden we al. Wat we nu kunnen doen als je een tag leest, aangeeft, joh, ik vertrouw hem. Wat we nu ook kunnen doen is NFC-kaarts lezen, zoals de OV-chipkaart. Wat een superhandig ding is als je hier niet woont, moet ik bekennen. Dat is echt vreselijk, voordat je erachter bent hoe dat ding werkt. Maar je kunt je voorstellen dat mensen die de telefoon, die NFC-kaart, kunnen uitlezen. Misschien het saldo kunnen opvragen, misschien kunnen checken. Wat nog mooier zou zijn, is dat die telefoon als OV-kaart kan gebruiken, want die heb ik altijd bij me. Andere dingen die we zien, is dat mensen op de SIM-kaart zit ook een stukje software, we noemen dat Secure Element, hebben we daar beschikbaar. In het verleden was dat heel lastig om daar gebruik van te kunnen maken, moest je samenwerken met Microsoft. Nu kun je gewoon een open SIM-kaartje kopen. Er zit een stukje security op, of een ID, en die kun je bijvoorbeeld gebruiken om, of misschien wel bedrijven, ja, ik wil die telefoon kunnen gebruiken om deuren open te maken. In plaats van een losse pas, gebruik de telefoon daarvoor. Nou, je kunt nu zelf die oplossingen bouwen, ook voor payments. En dan moet dat stukje software wel gesigned worden door de operator. Dus je moet wel met ze samenwerken, maar je kan er wel mee aan de slag. We zien dus ook bedrijven nu gaan kijken van, kunnen we nou toepassingen maken. De telefoon een stukje identifier is voor die persoon in plaats van een losse smartcard. En dan dat gebruiken om bijvoorbeeld deuren te openen. De transportkaart is een goed voorbeeld, nou, dat soort zaken. Dus dat ondersteunen we nu op de phone. Nou, live tiles en notifications. Toch de manier om voor mensen om die meer engagement te krijgen in applicaties. Ook voor enterprise apps belangrijk. Eén ding, als je applicatie gaat sideloaden, worden die gesigned. Kun je geen gebruik maken van push notifications. Want de ID van de app wordt veranderd. En dat heb je nodig op de achterkant. Maar je kan nog steeds lokaal wel tile updates en notificaties sturen. Dus als er iets aan de hand is in je applicatie, dan verandert die de tile. Weet je dat je nog wat moet doen. En ik had als voorbeeld, die had ook gebruikt voor de keynote van beeld. Je ziet hier dat deze. Nou, laat wat mooie verschillende t-shirt designs zien. En dan flipt hij naar de achterkant toe. En dan zie je dat je nog een paar dingen moet doen. Dit soort dingen kun je heel simpel maken. Er zijn een paar regels code. Hetzelfde XML als op phone als op Windows. Stuur je erheen en voilà. Dus daar kun je aan denken als gebruik van, joh, dat zijn voor de enterprise ook wel interessant. Het gaat om engagement, meer informatie, in één opslag kun je dingen zien wat er gebeurt en mensen proberen daarheen te halen. Nou, we hebben de Company Hub, dat is een soort van portal die je kan maken. Daar kun je ook zien, hoe gaat het met, ben ik enrolled, ik kan meerdere bedrijven enrollen, dat kon in Phone 8 kunnen, bepaalde dingen kon niet. Dat is veranderd, dat, interessant als je ontwikkelaar bent om eens naar te kijken. Morgen heb ik er wat meer details over. Geofencing, dat is ook wel een scenario waar veel mensen over aan het nadenken zijn. Wat betekent dat? Is dat we kunnen de telefoon, kunnen we geofences aanmaken. En afhankelijk van wanneer mensen in of uit zo'n gebied gaan, de telefoon iets laten doen. Omdat je in de buurt van kantoor komt, kun je even inklokken. Ik noem maar wat, dat zou je er automatisch kunnen maken als je dat handig vindt. Jullie zijn de ontwikkelaars en de creatievelingen. Bedenk maar wat je kan doen. Dit hebben we op Windows 8, dus ook op de phone. En hoe dat werkt is, een applicatie registreert zijn fans. En onze backend die probeert slim genoeg te zijn, op het moment dat we ergens inkomen of uitgaan, triggeren wij dat en de applicatie krijgt dan, oh, ik moet iets doen. Die kan dan uitlezen wat is aan de hand. Ik ben nu hier, ik ben vlakbij die locatie en daardoor heb ik deze informatie beschikbaar. Of ik moet nu iets doen. Je kan echt honderden verschillende geofences gebruiken tegelijkertijd. En wij proberen dan zonder de batterij meteen te slopen, jou daarbij te helpen. Elke applicatie maakt zijn eigen fences en wij trekken die dan op de achtergrond voor jou. Super interessante technologie om eens naar te kijken als je veel dingen met locatie doet. En die emulator heeft ook weer die locatie, kun je dat soort dingen heel makkelijk mee testen. Ik ga eruit, ik ga erin. Wat gebeurt er dan? Zodat je niet elke keer naar buiten hoeft te lopen om te kijken hoe die doet. Nou, IE11. Op alle devices helpt je ook om als web-based gebaseerde dingen op websites te bouwen, te testen. We hebben ook tools in Visual Studio. Ik weet niet of mensen bekend zijn met de F12 tools in IE. Hartstikke handig. Je hebt geen Firefox meer nodig. Behalve als je Firefox moet testen. Dat hebben we nu ook beschikbaar voor de phone. Dus je kunt de phone, de website browsen, kun je dingen bekijken en je kunt dan de F12 tools in de Visual Studio remote zien om te kijken hoe het gaat met de site, waarom niet wel, bepaalde inspectie doen van je DOM, dat soort zaken. We hebben ook phone gap support. We kunnen nu in page video dingen afspelen. We hebben een hele rits aan standaarden die we nu ook ondersteunen. We doen zelfs video encryptie, dat soort zaken. Super interessant om naar te kijken. WebGL, et cetera. Ik ben absoluut geen webman, maar de ontwikkelaars die we spreken, die vinden dit allemaal heel erg fijn. Nou, sensoren kun je gebruiken. Er zijn er heel veel op een apparaat. Dat zijn toch wel dingen die je. Waar gebruik je dat nou voor? Er zijn verschillende mogelijkheden. We hebben daar een framework voor. Dat is het Sensor Fusion platform. Dus wij proberen die verschillende dingen te combineren. En het voor een ontwikkelaar makkelijk te maken om het uit te lezen. Ben je nu aan het shaken? Wat is de richting? Hoe hoog zit je? Dat soort zaken. Beschikbaar voor jou als ontwikkelaar. Heb ik dat niet eens bij? Heb ik dat niet bij staan? Oh, dat komt later nog. De lichtsensor is bijvoorbeeld ook eentje die je kan gebruiken. Ja, waarom zou je dat nou willen gebruiken? Er zijn dus nou bedrijven die dit hebben toegepast. Je hebt dan vaak werkplekken en dan kun je zelf de temperatuur, maar ook het licht instellen. Al die lampen die zetten ook een bepaalde puls uit. Die zie jij niet, maar die kan je telefoon wel zien. En aan de hand daarvan kunnen ze bijvoorbeeld de locatie bepalen. Dus omdat die allemaal anders knipperen of een andere lichtintensiteit hebben, hebben ze de telefoon gebruikt. Als je die gewoon gebruikt, kunnen ze aan die hand van die informatie zien waar je precies in het gebouw bent. Nou, dat kan interessant zijn. Ja, dat is weer een hele andere toepassing van smartphone technologie die je kan gebruiken. Nou, contracten, wat ik al zei, applicaties kunnen niet uit de sandbox, maar ze kunnen wel informatie met elkaar delen. Op Windows zijn we allemaal gewend van de charm bar. Nou, die heb je op phone niet, maar we hebben wel dezelfde concepten. Dus je kunt informatie van de ene app naar de andere app delen. Doe je zo. Dus op phone moet je alleen een share button ergens op je scherm zetten. Die roept dan dit stukje aan. Automatisch toont phone dan alle applicaties die informatie snappen. Hè, als ik een foto deel, dan komt daar Facebook en Twitter en dat soort zaken tevoorschijn. Is het tekst, dan komt iets anders tevoorschijn. Is het je eigen contract, dan komen die applicaties tevoorschijn. En als ontvangende partij, als ik PowerPoint weer aanzet, implementeer je dit. En deze code wordt automatisch door Windows Phone voor jou aangeroepen. Dus je implementeert het contract, je geeft aan in je capabilities en that's it. Nou, dit was die light sensor wat ik al over had. Dus ja, dat was heel snel, heel veel informatie over het Windows platform. Er zijn deze week nog veel meer sessies voor Windows Phone. Eigenlijk zijn die altijd allemaal wel relevant, ook voor de enterprise scenario's. Hoe ga je dan om met meerdere schermresoluties? Hoe werkt XAML? Hoe werkt er is een netwerksessie, volgens mij heb ik hier wat paar opgeschreven. Hoe gebruik je Blend? Performance issues oplossen. Dus eigenlijk gewoon de standaard Windows en Windows Phone sessies die zijn relevant voor een enterprise ontwikkelaar. Het grootste verschil zijn met name de verschillende scenario's die jullie als ontwikkelaar bouwen. En de nadruk denk ik wat meer op dingen als autorisatie, security, data access, dat soort zaken. Dus ja, check er een paar. Dave heeft een leuke sessie, die heeft wel een hoop enterprise apps gemaakt. Andy Wiggly heeft een overview sessie morgen. Martin vertelt over, het is leuk al die verschillende schermresoluties. Jeetje, dat is vast heel ingewikkeld om daar apps voor te maken. Nou, dat valt reuze mee. Ik zeg niet dat het weinig werk is, maar het is niet zo heel ingewikkeld. Eens kijken, wat hebben we nog meer? Nou, mensen die gewend zijn, die het Prism Framework kennen. Altijd interessant om naar Mike's een sessie te gaan. Had ik nog meer? Morgen doe ik een sessie over, hoe doe je nou de distributie van jouw apps voor phone? Dave heeft nog een enterprise sessie. Nou, netwerking en mobile service en authenticatie, dat is nog een goeie. Ik heb het eigenlijk nog niet eens gehad over alle dingen die we bijvoorbeeld hebben voor Azure. Azure Mobile Service is ook wel een interessant onderwerp. Wat we bijvoorbeeld ondersteunen ook in de tools is, ik heb een applicatie, ik wil push notifications en ik wil dingen opslaan. Nou, we hebben daar een minuutje voor, druk op de knop. Hij begeleidt je helemaal door het maken van je mobile service op een bestaande omgeving. Alle code wordt erin gezet en je kijkt aan de slag. Dus een van de krachtige punten, denk ik, van ons platform is dat je, behalve dat je een hele rijk platform hebt, is dat we je ook helpen om heel snel te starten. En dat is eigenlijk wel een pluspunt, denk ik. Nou, deze pagina is een heel goed uitgangspunt als je met Phone voor de business of enterprise aan de gang wil. Dat zijn de whitepapers voor security, de MDM-documentatie, als je wilt weten van, hoe kan dat ding nou gemanaged worden. Hoe overtuig ik mijn baas dat het echt wel een heel handig platform is, dat we dat meer mee moeten gaan doen. Nou, ga naar die site en kijk daar wat voor informatie er staat en stuur het naar ze toe. Dan kun je ermee aan de slag. En dat is volgens mij de laatste slide was, dank voor jullie tijd. Als je feedback hebt en vragen, laat me alsjeblieft weten. Je mag me mailen, je mag de feedback dingen invullen. Hoe kan je dat doen? Via Twitter kun je dingen doen, geloof ik. Ja. Maar hier is, via de app kun je de reviews doen. Ik heb nog een paar minuten om vragen en antwoorden te geven als jullie willen. Maar bedankt voor jullie komst.